Welkom en leuk dat u kijkt en luistert naar weer een nieuwe Vliegwielpodcast. In deze podcastreeks praat Ricardo Nielsen met verschillende succesvolle ondernemers over het ondernemerschap. Ricardo is ondernemerscoach en helpt ondernemers met het optimaliseren van de mindset. Vandaag praat Ricardo Nielsen met Tobias Bevelander. Tobias is businesscoach en helpt bedrijven om meer verkoop te realiseren. Ricardo Nielsen helpt ondernemers met het aanscherpen van hun mindset om van meer winst te kunnen genieten. Ricardo Nielsen is ook de uitvinder van het vliegwiel voor ondernemers, waarin hij ondernemers naar een hoog niveau brengt.
Welkom bij weer een nieuwe Vliegwielpodcast en deze keer hebben we te gast Tobias.
Ja.
Dankjewel.
Oh ja.
Een stuk komen rijden.
Ja.
Een eer, man, dat je er bent in de podcast.
Ja, nou, bedankt voor de uitnodiging. Ja, heel leuk om hier te zijn.
Kan je een stukje vertellen wat je doet op het moment als ondernemer zijnde?
Ja, zeker. Ik werk als salescoach en ik help ondernemers en professionals om op een waardegedreven manier te verkopen, zodat de klantrelatie daardoor beter wordt.
Ja.
Ja.
En hoe komt het dat je dit bent gaan doen? Want ben je heel goed in verkopen dat je dacht van oké, ik ga het maar... Vertel eens iets over hoe het gegaan is.
Ja, ik vind sowieso vanuit mezelf, verkopen vind ik heel leuk. En er zullen heel veel mensen zeggen van verkopen. Hè? Maar ja, ik vind het heel leuk om mensen te helpen en daarin te begeleiden in het aankoopproces. En dat doe je met verkopen, hè, in die zin. En dat is iets waarvan ik zeg, ja, dat zouden meer mensen moeten doen. En verkopen heeft vaak nog een stigma. Hè? De ouderwetse verkopen, hard sales, waarin het echt door de strot van de klant gedrukt wordt. Ja, daar hou ik niet van. Dat is niet hetgeen wat ik wil. Ik wil juist op een waardegedreven manier mensen leren verkopen.
Ja.
Zodat de klantrelatie beter wordt.
Ja. Ja, het is ook. Heel veel mensen hebben ook een hekel aan verkopers. Hè?
Ja,
tenminste, daardoor. Ik heb ook een hekel aan verkopers. Als ze me bellen ongevraagd. En dan willen ze me weer zo'n energiecontractje aansmeren. Terwijl ik daar helemaal niet op zit te wachten.
Nee.
En dus een hoop verkopers verzieken het eigenlijk voor een andere groep verkopers. Zie jij het ook zo een beetje of niet?
Ja, zeker dat er een deel van de verkopers die op de ouderwetse manier verkopen, niet op een waardegedreven manier, ja, die verpesten het voor een deel. In ieder geval voor de naam verkopen. Ja. Maar juist voor de ondernemer, de professional die zijn product of dienst in de markt wil zetten, maar niet wil doen omdat hij bang is dat hij als verkoper gezien wordt.
Ja, het wordt op één pot gegooid, hè?
Ja, daardoor wel. Ja. Het is gewoon een containerbegrip. Ja.
Ik vond het ook zo leuk, want wij zaten samen in een training, kwamen we elkaar tegen.
Ja.
En het eerste waar we begonnen was alle overtuigingen die op verkopen zaten.
Ja.
En dat waren er nogal wat.
We konden ze bijna maar afvinken.
Zeker, zeker.
Alle schoentjes, mooie auto, strak in pak.
Haartjes. Doordrukken.
Nee, kennen ze niet.
Nee. Ja,
ze kwamen allemaal naar voren.
En, ja, schitterend. Hey, en dus dit doe je. Voor wat voor bedrijven doe je dit?
Ja.
Kan je daar wat over vertellen?
Ja, zeker. Ik doe dit voor de ondernemer. En dat is al vanaf de ZZP tot en met MKB. Dat is eigenlijk de doelgroep waar ik op dit moment op zit. Dat ik gewoon een hele leuke doelgroep vind die heel snel bij te sturen is. En vaak ook juist de ondernemer die enorm goed is in zijn product of in zijn dienst die hij levert. Maar niet aan de man weet te brengen. Omdat hij weer dat stigma heeft van verkopen. En dat hij denkt, daar ben ik niet goed in, dat kan ik niet.
Nee.
Juist die mensen helpen.
Moet je een geboren verkoper zijn om verkopen te leren?
Nee.
Nee, nee.
Het is een vaardigheid.
Ja.
Iedereen kan het leren.
Ja. Ja. Misschien wel leuk om daar een stukje over te hebben. Want,
ja, zeker.
Ja, ik denk dat heel veel ondernemers hier ook wel heel veel aan hebben.
Ja.
Ik vind het zelf ook een heel mooi onderwerp. En daarom had ik je ook uitgenodigd.
Ja.
Even terug. Hoe ben je begonnen hierin? Ben je gelijk in de sales terechtgekomen? Of hoe is het gegaan?
Nee, ik heb een heel ander pad gevolgd in die zin. Ik ben op mijn 17e ben ik hier om de hoek bij Rotterdam. 26 november 2007 heb ik me aangemeld. En ben ik begonnen bij de Mariniers in Rotterdam. Ik heb uiteindelijk 10 jaar bij Defensie gezeten. Waarvan 6 jaar bij de Mariniers en 4 jaar bij de Marché. En daarna... Ik had inmiddels 3 kinderen en dacht ik van, het is nu mooi geweest. Ik ga wat stabiele werk opzoeken, kantoor aangenomen. En daarin eigenlijk altijd in de adviserende en in de sales rol werkzaam geweest.
Ja.
Ja. Nou, daarbij de laatste jaren echt als sales teamlead en sales manager een rol gezeten. Teams ondersteund om bepaalde doelen te halen. Echt target driven, grotere bedrijven. En nu juist de keuze gemaakt om te zeggen, ik ga me nu focussen op de kleinere ondernemers. Of in ieder geval... de ondernemers...
Want klein vind je ook mensen met een mannetje of 20, 25 personeel vind je ook klein, hè?
Ja, ja, in die zin wel.
Ja, dat is niet alleen de eenpitters.
Nee, niet alleen de eenpitters. Nee. En daarom ook echt de MKB tak erbij.
Ja, want je geeft ook trainingen hierin, hè? Begreep ik. Hè?
Ja, klopt. Ja.
Je begint gelijk te lachen.
Ja, daarover. Dat is heel leuk om te doen. Juist die ondernemers. De training gaat echt over klanttevredenheid verhogen door op een waardegedreven manier te leren verkopen. En dan zie je dat de mindset van de ondernemer of van de professional in deze, daar zie je de verandering in komen. En dan zie je ook dat ze energie en lol krijgen in verkoop. Ja. Plezier weer terug.
Ja.
Wat
ik zie een hoop mensen ook wel eens het woord verkopen veranderd in helpen.
Mm-hmm.
Mensen meer helpen, dat het voor veel mensen gewoon beter voelt.
Ja, ja. Ja, heel toevallig heb ik daar laatst weer iets over gehoord van helpen is gratis. Nou ja, nu is dat in dit geval.
Dat vind ik ook wel weer een koppeling dat ik denk van, dat ben ik ook niet helemaal met je eens.
Nee, precies.
Maar je hoort hem wel vaak voorbij komen, dat ben ik wel met je eens.
Ja. Ja. Ik zie een verkoper in deze, zeker in de huidige tijd waarin je als persoon al, voordat je een aankoop doet, eigenlijk alles kan vinden. Je hebt internet waar je op kan vinden. Je hebt voornamelijk reviews waarin je kan teruglezen. En tegenwoordig hebben we ook AI die je bijna kan vragen, past dit product bij mij?
Ja.
Dus de verkoop in de winkel, die of online of aan de telefoon, die zou als expert en adviseur moeten optreden. Die moet jou op de juiste manier, met de juiste vragen, begeleiden in jouw denkproces.
Ja. Dan kom je ook meer te weten wat de klant wil natuurlijk, als je meer gaat vragen.
Ja. Vraag stellen belangrijk.
Vraag is heel belangrijk, ja. Dat viel mij toen ook met die training op.
Mm-hmm.
Dat ik wel te weinig vragen stelde. Dat hoe meer je weet van die klant,
hoe
meer je erop in kan spelen op de behoeften van de klant. En dan kan je hem echt op maat maken.
Ja. De inventarisatiefase is daarin de belangrijkste fase. En daar moet je de meeste tijd voor nemen.
Ja, het zit er een verschil tussen verkopen en marketing? Want het is eigenlijk een... ik noem het wel eens een man en een vrouw eigenlijk. Het kan niet zonder elkaar eigenlijk.
Nee. Marketing en sales of verkopen, zoals ze goed getrouwd zelf moeten zijn.
Ja.
Ja.
Ja. Want hoe belangrijk is het online gebeuren en voordat ze pas op een gesprek komen?
Ja, daarin geef ik altijd aan, als jij op dit moment nog koud moet bellen als sales zijnde of als verkoper zijnde, dan heb je marketing niet op orde. Marketing zorgt voor lauwe en warm leads. En die moet je als sales gaan confronteren naar een klant.
Ja, dat is een mooie natuurlijk.
Ja.
En wat ik heel veel zie, want ik begeleid natuurlijk ook heel veel mensen die je coach met de verkopen, dat ze de prijs heel lastig vinden.
Ja.
Van shit, ik moet een bepaalde prijs al vragen natuurlijk, want alles moet betaald worden.
Ja.
Ze het lastig vinden om een bepaalde prijs te zeggen. Mm-hmm. Dat er een barrière zit. Iedereen heeft met zijn mindset heeft hij een plafond in.
Ja.
Zie je dat terug? Of ga je daar ook op in? Speel je daarmee? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat product goed verkocht wordt voor de juiste prijs.
Ja, er zit vaak een stuk zelfverzekerdheid en zelfvertrouwen in. Om de juiste prijs te durven vragen. Maar ook een stuk vragen. Mag ik het vragen? Durf ik het te vragen? En kijk je naar welke waarde leef je? En als de waarde kloppend is voor het bedrag wat je vraagt, dan zou je moeten vragen en mogen vragen. Ja. En dan moet je jezelf niet achterstellen.
Nee.
Belangrijk.
Ja, wat ik zie dat een grote valkuil is, terwijl is dat ze het invullen voor de klant.
Ja.
Van dan moet ik dat maar vragen.
Dat klopt.
Ja.
En dan is daar.
Herken je dat terug of niet?
Ja, zeker. Ja. Heel erg. En dan is het de vraag, is dat een aanname die je doet? Of heeft de klant dat uitgesproken? En ik denk dat daar zo... de kern geraakt wordt.
Ja, precies.
Vaak doen we de aanname.
Ja.
Dat hij het niet waard vindt of het er niet voor over heeft.
Ja. En hoe pak je dit zo aan in een coachingsgesprek? Want je wil toch dat die persoon de juiste prijs gaat vragen voor zijn product.
Ja. Ja, dan gaan we terug naar de basis. Wat is het product en dienst die je levert? En die gaan we helemaal helder krijgen. Waardepropositie maken. Zodat hij echt een goed beeld heeft van, maar wat lever ik nou?
Mm-hmm.
En dan gaan we daarna kijken van, maar hoe breng ik het op dit moment in de markt? En dan gaan we naar een stukje verkopen. Hè? Dus als je die prospect, als je daar de gegevens van hebt, door middel van marketing, dan heb je een lead. En die lead die wil je omzetten naar een klant. En dat is wat je doet tijdens het verkopen. Hè? Dan bouw je eigenlijk de brug tussen de markt en de organisatie.
Ja.
En dan ga je echt kijken van, maar op welke manier kan je nou waarde leveren voor de klant?
Ja.
Die bouw ik vaak uit. Hè, en dan schrijf ik hem onder elkaar en dan zeg ik, we hebben meetbare waarde. En daadwerkelijk wat je kan meten, wat je ervoor terugkrijgt. belevingswaarde. Nou, en dat samen is de economische waarde. En dat is dus de prijs die je moet vragen.
Ja, je zegt nu heel veel dingen waar je heel veel op geproduceerd kan worden.
Ja.
Want even voor de luisteraars. Wat is een propositiewaarde?
Ja.
Hoe zie je dat? Hoe maak je dat?
Ja, daar heb je,
want het is een term die heel veel wordt gebruikt. Ik zie dat die ook wel bij heel veel ondernemers wel een beetje anders ingevuld wordt. Dat ik denk van oké.
Okay. Ja. Nou ja, ik heb daar gewoon een format op. Waarin ik begin met welk product of dienst heb je. En die schrijf je op. En daarna ga je kijken welk probleem lost je op. Welke wens kan die eventueel realiseren? Waarom ben je uniek? Wie is de doelgroep ervoor? Wat is überhaupt de investering? En die werken we helemaal uit. Om daar echt een beeld te krijgen van wat is nou de meerwaarde van jou als, als persoon die de dienst of product levert.
Ja. Ja, ik vind het mooi als je dit dus doet met ondernemers die dus al een tijdje een product verkopen, dat ze ineens erachter komen van, nooit over nagedacht.
Bewustwording, hè?
Ja.
Ja. Ja, leuk.
Ja, is heel leuk. Ja.
Heb je een voorbeeld ervan?
Ja, ik heb een hovenier in me zitten en in het traject zitten. En die belevingswaarde van die tuin. Wat is nou de belevingswaarde van die tuin?
Ja.
En het moet er netjes uitzien. En nou, dat allemaal de standaard dingetjes, zei die.
Ja.
En toen zei ik tegen hem, maar ja, wat gebeurt er als die visite krijgt?
Ja.
En er komen dan mensen op en de mensen zeggen, ja, zo, jij hebt een mooie tuin. Ja. En dat soort dingetjes naar boven halen en dat op gaan schrijven. En dan gaat iemand, maar dat is eigenlijk nog veel meer waar die mensen voor gaan.
Stuk kwaliteit, stuk beleving als de bezoek komt.
Ja, een soortje luxe, een extra stukje van het huis. Dat er over gepraat wordt. Die hebben een gave tuin als ze voorbij rijden.
Ja, ja. Geen angst meer met een vijver in je tuin als de kleinkinderen komen spelen.
Ja, dat soort dingen, weet je wel. Dat je denkt van, En eigenlijk moet je... Want hij verandert natuurlijk ook wel eens. Qua markt natuurlijk, want de markt verandert ook wel eens. Eigenlijk is het helemaal niet zo erg om daar af en toe eens naar te kijken. Van hoe kan die nog scherper, hoe kan die nog beter?
Sluit u nog steeds aan.
Ja, precies.
Ja.
Dat. Ja. Dus de waardepropositie hebben we een stukje uitgelegd. Ja,
heel goed.
Belevingswaarde, want die noemde ik ook. Ja. Die noemde je ook. Die vind ik ook een mooie. Kan je daar wel iets over vertellen? Over dat je door de belevingswaarde te verhogen...
Ja, eigenlijk als ik het heb over hoe zou je willen verkopen, zou je alleen maar op het stuk belevingswaarde willen zitten. Meetbare waarde, daar kan je geen onderscheid in maken. En dat is gewoon de basis. Hè. Een tv bij een webshop, je weet gewoon welke je krijgt. Je krijgt dezelfde tv. Of je nou bij de A-merk webshop koopt of bij de B-merk webshop, tv is hetzelfde. Maar waarom kies je dan toch voor een van die twee? En dat is een stukje beleving. Dat is meer het gevoel wat je erbij krijgt de volgende dag in huis. Of de juiste prijs, of de klantenservice die goed is. Of gewoon het hele traject waarin je wordt meegenomen tijdens de bestelling. Dat is hetgeen waarvoor je wilt betalen. En dan ben je soms best bereid om zelfs meer te betalen.
Ja.
Ja.
Kan je echt een voorbeeld vertellen waar je dus meer voor iets meer zou betalen dan...
Ja.
Heb je daar een voorbeeld van? Of niet?
Ja, ik denk als we het hebben over een heel tastbaar voorbeeld... waar we misschien onszelf allemaal wel in kunnen herkennen... is als we een biertje kopen...
Ja.
Meetbaar. Het is, in die zin is het vocht met alcohol en wat ingrediënten.
Ja, het kost eigenlijk niks.
Eigenlijk niks. Dus hebben we het over meetbaar, dan is dat het. En dan gaan we kijken naar een stukje beleving. Ja, gaan we het hebben over smaak. De een vindt smaak van bier lekker. De andere vindt weer een ander merk lekkerder smaken. In een blikje of in een flesje. Dat zijn al de belevingen die je erbij gaat creëren.
Ja.
En dan gaan we helemaal kijken als je het in het centrum koopt... De prijzen die je daar volgens mij op dit moment betaalt, 3,25 denk ik.
Ja, voor een biertje. Terwijl je hem om de hoek bij de Albert Heijn kan je hem voor een eurotje opladen bij wijze van.
Ja, thuis ga je niet een kratje bier voor €80 kopen. Dat ga je niet doen. In ieder geval, ik zou dat persoonlijk niet doen. Daar betaal je een keer 13, 14 euro voor een kratje bier.
Ja.
Maar in de stad ben je best bereid om die prijzen te betalen. En waarom? Dat is de totale beleving die er omheen is.
Ja.
En daardoor kunnen ze ook die prijzen vragen.
Ja, het is gezellig en het is leuk. En je bent met vrienden. En,
en dat is de meerwaarde die iedereen ziet.
Ja. Je wil je ook niet schamen. Dat je zegt van weet je wel. Ik ga je niks te drinken geven, want het biertje kost zoveel.
Ja.
Nou, er zitten natuurlijk heel veel argumenten zitten erbij. Hè?
Ja. Dat klopt. En daar zit je hem juist in. Van waar wil dan de klant voor betalen? En ja, dat is denk ik hetgeen wat je tijdens het verkopen moet doen. Die vraag, die moet je kunnen beantwoorden.
Ja, zeker.
Wat is de waarde van de klant?
Ja, en die belevingswaarde kan je natuurlijk zelf als ondernemer heel veel invullen.
Ja,
en daar kan je heel veel mee spelen.
ja, daar heb je heel veel invloed op. Ja. Daar maak je het verschil ten opzichte van een concurrent.
Ja.
Niet zozeer bij de meetbare waarde.
Nee. Nee. Ja, en meten is natuurlijk wel handig natuurlijk om te weten. Maar...
ja.
Zijn er nog meer dingen waar we op moeten letten in de verkoop? Dat je zegt van, oh, je noemt nog wat dingetjes net. Welke kunnen we er nog meer uitlichten?
Ja, welke dingen bedoelde je?
Nou, je had het over belevingswaarde en... ja. Wat zijn er nog meer?
Ja, meetbare waarde en belevingswaarde. Als je dat bij elkaar optelt, dan kom je op de economische waarde.
Ja.
En dat is de prijs van het product. En de omzet die je daardoor genereert.
Ja.
Ja.
Ja. En zie je dat dan ook nog... dat het te vergelijken... want dat merk ik wel. Als het echt één op één te vergelijken is wat jij doet... ten opzichte van dat product... ja, dan wordt het lastiger om natuurlijk meer te vragen. Want niemand wil te veel betalen.
Ja, ja. Ja, het product en de dienst die je geleverd wordt, ja, als je daar een onderscheid kan maken door het op een andere manier te leveren, door de meerwaarde die jij levert als persoon zijnde met je kennis en kunde,
ja,
dan zijn ze daarvoor bereid om meer te betalen, of niet. Maar dan moet je net weten, door de juiste vraag te weten stellen aan de klant, ja, of die daarna op zoek is.
Ja.
Misschien is die helemaal niet op zoek naar iemand die meer ervaring heeft of een hogere kwaliteit, maar is die juist op zoek naar de goedkoopste.
Ja, dat kan natuurlijk. Ja,
ja.
Dat kan zeker. Ja, misschien wel even leuk, hè? Want een verkoopgesprek heeft natuurlijk verschillende fases.
Ja.
Is dat wel interessant voor de kijkers ook van als je een verkoopgesprek hebt, ja, hoe ga je dat dan doen?
Ja. Ja, ik onderscheid hem eigenlijk in drie fases. Ik begin met de inventarisatiefase. En dat is de fase waarin ik vragen ga stellen. Ik kwalificeer daar de opportunity in deze of de kans die ik heb bij de klant.
Mm-hmm.
En daar is het eigenlijk opportunity resources. Hè. Heeft hij juiste middelen, geld, energie en mensen om dat te doen? En hoe ziet zijn beslisfase eruit? Als ik daar antwoord op heb en ik heb daar eigenlijk voor mezelf tijdens een gesprek 20 vragen voor opgeschreven die ik minimaal wil stellen. En als ik die informatie heb, dan heb ik voldoende kennis en informatie vanuit de klant gekregen om te bepalen of ik überhaupt de dienst kan leveren.
En of verder ik, kan.
Verder kan.
Met even, want ik hoor je zeggen of de klant daar wel geld voor heeft.
Mm-hmm.
Ja?
Ja.
Hoe stel je zo'n vraag? Want dat is natuurlijk, die klant wil natuurlijk niet te veel betalen.
Nee.
Hij kent je misschien nog ineens goed. Dat van als ik jou een groot bedrag geef, is het dan wel waard?
Ja.
Hoe stel je zo'n vraag?
Ja.
Want ik moet toegeven, ik vergeet het nog wel eens in mijn verkoopgesprek. En dat we dan achterkomen dat dan de prijs genoemd wordt.
Ja.
En dat het geld er niet is.
Nee.
Dus ik heb hem echt heel vaak vergeten. Maar hoe pak je dat aan?
Hele mooie vraag. En ik denk dat het ook belangrijk is dat hetgeen wat je zelf aangeeft. Dus je zegt, ik ben het wel eens vergeten. En achteraf dan kom je erachter dat de klant daar helemaal geen rekening mee heeft gehouden. Ja. Of dat je een totale mismatch hebt.
Ja.
Ja, dat wil je voorkomen. En daarom doe je ook het inventarisatiestuk zo uitbundig. Om te voorkomen dat je beide tijd aan het verspillen bent. Wat je in je onderneming had kunnen stoppen.
Ja.
Hoe vraag je dat nou? Ja, eigenlijk gewoon door de vraag te stellen. En daarin heb ik voor mezelf... je hebt open vragen en gesloten vragen.
Mm-hmm.
Open vragen, daarmee nodig je de ander uit om te praten.
Mm-hmm.
Gesloten vragen, wordt wel eens gezegd, zijn de vragen die je zo min mogelijk moet stellen. Maar soms wil je een gesloten vraag stellen. Dan krijg je feiten, je krijgt bevestiging op hetgeen wat je daarvoor hebt gezegd. En daarin combineer ik die vragen eigenlijk met verzachtende vragen.
Zo. Vertel, want dat is interessant natuurlijk. Ja. Want
ja, wij gaan als persoon, in ieder geval gaan we best wel slecht op hele directe vragen. Nu zijn we als Nederlander daar toch wel iets makkelijker in. Maar echte directe vragen, die ga je niet zo stellen. Want dan ga je weerstand krijgen.
Ja.
Maar als jij daarin uitlegt waarom je die vraag stelt. En daarin ook begrip gaat opbrengen voor elkaar. En ook een uitweg geeft. Dat is belangrijk dat je elkaar altijd een uitweg heeft in de vraag die je stelt. Ja, dan kan je hem wel gaan brengen. En een verzachtende vraag kan in deze zijn. Even voor mij rekening houdend met de vraag die je hebt gesteld. Heb je een budget hiervoor apart gezet? Als je hem al op die manier brengt, dan kan hij daar een ja of nee antwoorden. Oké, en daarna ga je de vervolgvraag stellen. Ja. Het budget, kan je mij een klein beetje een richting geven waar je rekening mee hebt gehouden? Zo geef je hem steeds de ruimte om eventueel uit te stappen. Of zijn reactie te kaderen door te zeggen, tussen de 5.000 en 10.000 euro. Of Noem maar een voorbeeld.
Ja, precies. Ja.
Zou je direct de vraag stellen van...
Hey, je hebt hier wel geld voor me moeten betalen? Ja, hey. Ja, want, dat ga je, want dat is eigenlijk de vraag eigenlijk. Ja. Even direct.
Ja, dan geef je me geen uitweg in deze. Dan ga jij... Dan val je me eigenlijk aan. En dan kan die nog wel eens in zijn eer aangetast zijn. Of iets. Ja. Dat wil je niet. Want je wil wederzijds respect hebben.
Ja. Ja. Ja, want het is stukjes vrienden worden.
Vrienden worden is... je bent in die zin... wil je een trusted advisor worden.
Ja.
En wil je daarin gewoon ook echt voor me zijn. Verkopen, wil je het goed doen... Dan sta je niet tegenover elkaar, dan sta je naast elkaar.
Ja. Ja, dat vind ik wel mooi als een goede verkoper gaat ook niet tegenover elkaar zitten. Als ze het contract even doornemen, dan gaan ze naast elkaar zitten.
Ja, ja.
Van, dan kun je ze even meekijken.
Ja, ja, want op die manier kan je echt als adviseur en als expert gaan optreden voor de klant.
Ja.
En kan het ook voorkomen dat je soms nee moet zeggen. Omdat je gewoon niet de juiste oplossing bent op dit moment voor de klant.
Ja, ja, dus budget en hier wordt sowieso natuurlijk lastig.
Oh, ja, lange termijn relatie gaat voor korte termijn hebzucht.
Ik herhaal hem nog een keertje, want hij is heel mooi.
Lange termijn relatie gaat voor korte termijn hebzucht.
Ja, precies.
Ja.
Ja. En wat voor vragen, want hoe ver vraag jij dan door?
Ja.
Want dat was op de training vond ik dat ook wel wat. Ik vraag sowieso wel flink door natuurlijk. Ja. Ze komen met een persoonlijk probleem of ze lopen ergens tegenaan.
Ja.
Maar kan je daar wat meer over vertellen? Wat voor soort vragen stel je?
Ja, ik wil gewoon in kaart brengen wat de situatie is. Wat zijn pijnpunten zijn of problemen of uitdagingen of wensen. Het is maar net hoe je het wil verwoorden. Wat de impact daarvan is. Ja, en waar hij behoefte aan heeft. Welk resultaat hij zou willen halen. En daarin is het echt van belang om door te vragen. Nou, je weet zelf hoe belangrijk het is om de juiste vraag te stellen. En door te vragen. Ik vergelijk het altijd met een dokter. Als jij bij de dokter komt en je geeft aan. Ik heb last van mijn buik of last van mijn hoofd. En hij gaat direct naar de oplossing door te zeggen. Nou, hier heb je een aspirintje of neem even rust. Ja, dan voel je je totaal niet gehoord. Dan heb je een mismatch in dat gesprek met de dokter. Maar die vraagt wel door. En hij vraagt ook extreem door. Dus als je zegt, nou ja, als ik hier druk, doet het pijn. Ja, als ik hier druk, nee. Dan stopt hij en dan gaat hij verder naar de volgende plek om te kijken.
Ja.
Dus hij kijkt naar het totaalplaatje en dan pas gaat hij een oordeel geven. En zo zou ook een salesgesprek moeten zijn.
Ja. Ja.
Eerst alles in kaart brengen. Eerst alles in
Ja, ik vind het ook wel heel mooi hoe je de vragen dan stelt. Hè? De weetjes en, en dan de hoe-vraag.
Ja.
Dus wat, wie, waarom?
Ja.
Wat was die andere?
Waar?
Waar?
Wanneer?
Wanneer?
Ja. Ja.
En dan hoe?
Ja.
Ja, en dan zo de vragen inkleed.
Ja. 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 En dan kunnen het nog steeds gesloten vragen zijn.
Ja, precies. Ja. Ja. Dus ja, dus daar moet je oppassen natuurlijk dan ook. Gedeelte.
Ja. En wederom open of gesloten vragen. Het is maar net wat je wil bereiken met de vraag.
Ja, maar als het constant gesloten vragen... dan is het meestal niet dat de persoon zich gehoord voelt.
Nee.
En dat wil je juist hebben in dat stuk natuurlijk.
Klopt, ja. Hou er altijd rekening mee. Je bent een verkoper en geen agent.
Ja.
Het is geen verhoor wat je doet met de klant.
Nee. Nou, wat ik wel een mooie vind... dat je ook toestemming vraagt om vragen te stellen.
Ja, zeker. Ja, daarmee verzacht je...
Dat je hem gewoon verzacht op die manier van... zou ik hier een vraag over mogen stellen?
Ja.
En dan heb je een ja en dan kan je verder.
Ja. Ja, dat klopt. En dat is ook hetgeen wat je wil. Want daarmee bied je ze een uitweg. Als ze er niet over willen praten, dan kunnen ze dat gewoon aangeven. En dan is het nog steeds goed.
Dus we hebben het eerste stuk nu gehad. Het vragen stellen, hè?
Ja.
Kan je ook te diep gaan in de vragen stellen?
Ja, dat kan. En daarin merk je op den duur wel weerstand. Als het niet de kern gaat raken of ellendig lang duurt, dan ben je voorbij de tijd aan het spelen. En dan merk je dat de klant in deze afdwaalt bijvoorbeeld. Of dat hij geen interesse meer toont of gewoon niet gehoord voelt.
Nee.
En dat is belangrijk om dat gewoon continu te meten bij elkaar.
Ja. En de woorden terugkaatsen.
Ja.
Dus als het gezegd wordt van, oké, je hebt daar en daar last van. Oh, dus ik merk dat je daar en daar last van. En waar heb je dan nog meer last van?
Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Of hoe is dat een probleem voor jou?
Ja.
Ja,
ja, doorvragen. Ja. Echt op hetgeen wat er wordt gezegd. En daarin doe geen aannames. Wees lekker nieuwsgierig. Bijna net als een kind. Ja, waarom dan? Waarom dan? Waarom? En zo de juiste informatie voor halen.
Ja. En het idee geven dat je hem ook echt hoort. Persoon.
Ja. Ja, volgens mij heb je vorige keer een mooi voorbeeld gegeven. Je hebt twee oren en één mond. Dus je moet twee keer zoveel luisteren. Ja, dat is in deze zeker passend.
Ja. Oké, dus hebben we de eerste fase hebben we gehad. Hè?
Ja.
Hebben we hem nu helemaal behandeld ongeveer? Ja, hij is nog iets. Je moet hem eigenlijk meer oefenen en meer uitkleden? Want het is natuurlijk dat per branche ook wat voor vragen stel je natuurlijk. En wat voor probleem komen ze? Welke oplossing willen ze hebben?
Ik adviseer daarin altijd, stel voor jezelf echt een vragenlijst op met bepaalde elementen die je gewoon wil weten en moet weten. Wil je tot de oplossing kunnen komen? En als je die vragen niet hebt gesteld, dan kan je ook nog niet naar de oplossing gaan.
Zie je wel eens dat toch die ondernemers te weinig van hun klanten afweten? Het valt mij wel heel vaak op dat ze wel meer van hun klant hadden kunnen weten.
Ja.
Als ze meer hun huiswerk hadden gedaan.
Ja, nee, dat is het. En bedoel je vooraf huiswerk of tijdens?
Ja, nou ja, vooraf natuurlijk ook.
Ja.
Ja. Het ligt natuurlijk net wat voor verkoopgesprek je hebt natuurlijk. Maar je kan nu natuurlijk wel een hoop dingen opzoeken.
Ja, dat klopt. Ja, en dan is het maar net weer de vraag... wat wil je bereiken tijdens het gesprek? Mm-hmm. Je kan niet van iedereen alle informatie opzoeken als jij ieder uur 10 gesprekken hebt.
Nee.
Heb je 1 gesprek op een dag, dan zou je dat heel goed kunnen gaan voorbereiden.
Ja. Ja, het ligt net aan de setting natuurlijk ook.
Ja, het ligt echt aan je eigen bedrijf en de situatie.
Ja. Eén ding valt mij wel op. Mm-hmm. Als het product duurder is, is het best wel handig om wat langer te blijven bij dat eerste stuk. Om die vraag
zeker
te stellen.
Zeker, ja. Ja, daar moet je echt de tijd voor nemen. Vooral omdat als je de inventarisatiefase heel goed doet, dan is je presentatiefase heel kort. Hè, dus waar je de oplossing presenteert. Maar is de outcome, is het vervolg, kan heel groot zijn. Omdat je alle facetten hebt aangeraakt. Ja. Je weet alles van de klant. Ja. Je weet ook waar hij nog meer behoefte aan heeft. Als je direct naar de oplossing gaat als hij aangeeft, ik heb een probleem met te weinig klanten. Nou, heel goed, ik ga van jou... Google-campagne draaien, waardoor je meer klanten krijgt, los je misschien helemaal niet het probleem op.
Nee.
En heb je ook maar een klein outcome.
Ja, precies. Ja. Oké, dus we hebben het vragen gehad, het stukje. Je had er een ander woord voor, noemde je dat ook weer, net?
Inventarisatiefase.
Inventarisatiefase. Ja. Dan het volgende stuk, wat is het volgende stuk?
Presentatiefase. En daarin ga je echt je oplossing ga je presenteren. Ja.
Dus het echte salesgesprek eigenlijk.
Eigenlijk is de inventarisatiefase is al het salesgesprek. Daar begin je mee. Want daar ben je dus de behoefte aan het bepalen.
Ja.
En ben je aan het testen of jij een oplossing kan bieden.
Ja.
Want dat is wel van belang ook. Dat je daarin echt ook twijfel benoemt in je inventarisatiefase.
Mm-hmm. Ja.
Want dat wil je naar boven halen.
Ja.
Alleen dan kan je op de juiste manier je oplossing bieden.
Ja.
Die inventarisatiefase daar neem je dus alle tijd voor. De presentatiefase is een stuk korter.
Terwijl juist heel vaak dat in die verkoopgesprekken het anders ziet.
Ja, dus zullen we ook hier met elkaar het commitment aangaan om te zeggen, we gaan pas een voorstel doen. Of in ieder geval een voorstel presenteren. Als we weten dat we de deal gaan sluiten. En niet om een gesprek mee te beginnen.
Ja. Ik heb zelf altijd, had ik toen een kader voor mezelf gemaakt. Mm-hmm. Met die mensen werk ik wel. Die eisen. Dat was echt letterlijk gewoon afvinken bij mij.
Ja.
En dat doe ik bij klanten ook. Doe jij dit ook? Dat je zegt, van, nou, dit is mijn ideale klant wel om mee te werken? Of dat ze daar wel eerst over nadenken? Want heel vaak, financieel maken ze natuurlijk ook wel eens de stap van, ik kan hem eigenlijk het is me niet mijn ideale klant, maar ik kan hem wel helpen, dat is toch wel even snel geld.
En dan dat laatste, dat is dan weer hetgeen waarvan ik zeg,
dat is niet handig natuurlijk.
Nee. Daar zou ik echt kijken naar van, maar wat is het voor beide kanten? Is het een win-win situatie of niet? Als er een win-verlies is, dan ga ik hem niet aan.
Nee, precies. Nee. Dus en dan krijg je dus de oplossing.
Ja, die je gaat presenteren. En die zou dus moeten aansluiten op hetgeen wat ervoor allemaal is gezegd. En dat zou dan ook bijna voor de klant in deze lekkere term een no-brainer moeten zijn. Omdat je hem dusdanig goed hebt geïnventariseerd. Dat hetgeen wat je presenteert gewoon compleet moet aansluiten bij de behoefte die hij heeft op dat moment. En de wens of de oplossing die hij zoekt.
Ja.
En dat kan dus heel kort zijn.
Ja, mooi.
Ja.
En dan de laatste fase, het afronden?
Ja, nee, dat is zodra de deal gesloten is.
Ja.
Doe je dat nou niet, heb je dus niet de juiste inventarisatie gedaan, dan zie je vaak dat deel daarna, daar ga je niet heel veel tijd hebben. Dan heb je, je kent het wel, een voorstel die wordt neergelegd en dat wordt dan de praatplaat. Dan ga je met z'n tweeën kijken naar het voorstel wat er ligt. Nou, dan ga je schrappen, strepen, weer terug, weer opnieuw het gesprek aangaan. En dan wordt dat stuk zo ellendig lang. En dan heeft de klant het gevoel dat hij niet begrepen is. Je hebt de vraag toch gesteld, je hebt het voorstel gedaan, dat klopt helemaal niet. Dit sluit helemaal niet aan bij mijn behoeften.
Nee.
Hoe ben je hiermee kunnen komen?
Ja.
En dan gaat het commitment level van die klant gaat enorm naar beneden. het vertrouwen in jou als persoon of in jouw bedrijf. Ja, dat is...
Ja, dat moet je niet hebben.
Nee. Loopt een deuk om.
Nee. Hey, en als je toch ziet dat het bedrag... Je hebt het in kaart gebracht. Het bedrag, ze willen dat en dat uitgeven. Hij klopt helemaal.
Ja.
Jij komt met een bedrag.
Ja.
Dan kan je natuurlijk ook een bezwaar hebben. Ja, ik moet het toch even met mijn vrouw overleggen. Of
zeker.
Of moet het toch eventjes...
Ja.
Hoe pak je dat aan? Want dat is dat ik wel een...
Ja, en dat is vaak ook een gevolg. Een bezwaar is vaak een gevolg van het niet goed hebben geïnventariseerd.
Ja, dus dat die eerste stappen niet goed waren in principe. Tenminste, beter hadden kunnen gaan.
Ja, want als jij inderdaad een bedrag neerlegt... Hè, neem even in dit geval een bedrag van 5.000 euro. Maar jij weet, hè, omdat jij hebt geïnventariseerd... dat het een potentie heeft van 50.000 euro... misschien wel 100.000 euro extra omzet. Ja, dan zou het voor die klant bijna logisch moeten zijn... om deze investering aan te gaan. Is dat niet het geval, gaat hij 5.000 euro betalen... en weet hij dat de outcome, en dat weet jij ook door de juiste vraag te stellen... 2.000 euro is. Dan zou jij ook moeten adviseren om te zeggen... ik zou dit niet doen. Dit is het niet waard.
Nee.
Maar als jij dus de juiste inventarisatie hebt gedaan... en het voorstel wat je neerlegt is passend en kloppend... ja, dan zou jij daar ook bij moeten blijven eigenlijk.
Ja.
En je zou wel wat kunnen geven als je zegt... de prijs is te hoog of ik moet er iets mee... maar dan wil jij daar ook weer waarde voor teruggeleverd krijgen. Want je hebt het voorstel neergelegd... naar waarde die jij levert, die jij kan bieden.
Ja.
En het moet voor beide een win-win zijn.
Ja, zeker.
Ja.
Zeker weten. Ja.
Krijg je dan toch bezwaar? Ja, dan moet je gaan kijken, maar waar zit het hem dan in? Want dan zit het of in twijfel of in een andere reden... die op dat moment bij de klant nog zit. Onduidelijkheid of toch... iets wat je... En dan moet je gewoon op doorvragen.
Ja.
Kijken of je die twijfel kan wegnemen.
Ja. Mag je wat vragen waarom je vindt te veel geld?
Ja.
Wat zie je erin? Ja.
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 En benoem het.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En je moet natuurlijk wel zeker van je prijs zijn dan.
Zeker van je prijs, ja. Ja, maar dat is de waarde die je levert. Dus inderdaad, als je je prijs neerlegt, in dit geval nog van die 5.000 euro waar we het eerder over hadden.
Ja.
En hij zegt het is te veel, dan kun je daarin benoemen. Hey, je geeft aan inderdaad 5.000 euro vind je te veel. Je hebt eerder wel aangegeven dat je het budget voor beschikbaar hebt. De potentie wat je hiermee zou kunnen extra omzet zou kunnen genereren is tussen de 50.000 en 100.000 euro. Kan je me aangeven waarom deze investering dan voor jou nog te hoog is? Ja. En dan kan je daarmee verder.
Ja. Wat ik wel merk, als je voor de eerste keer een wat hoger bedrag vraagt, gebeurt er met jezelf wel iets.
Ja.
Tenminste, bij de meeste mensen wel.
Ja.
Dus als je het een tijdje gevraagd hebt, dan is het meestal geen probleem meer.
Mm-hmm.
En merk je dit ook terug of niet?
Ja, de eerste keer spannend.
Ja.
Ja. Ja, dat zie je in alles. En daarna raak ze op een gegeven moment aan gewend. En is het weer heel normaal. Maar de eerste keer spannend. Ja.
Ja. Vinden ze eng, hè? Dat denk ik, shit.
Ja. Ja.
Ja. Ja, nou ja, want er gebeurt dan natuurlijk ook wat in het gesprek. Als jij natuurlijk onzeker wordt om het bedrag te noemen, diegene die aan de overkant ziet dat natuurlijk ook.
Ja, dat klopt. Ja.
Dus de kans dat ze daarop inhaken,
die is
natuurlijk wel groot. Die denkt van nee, wacht even, hij is best onzeker over dat bedrag. Nou, zou het bedrag te hoog zijn misschien? Of kan dit niet leveren? Of wat gebeurt daar?
Ja. Ja, en dat is een lastige. Daarin zou ik altijd zeggen, oefen het lekker voor de spiegel... of bij mensen die je vertrouwt of erkent.
Ja.
Ga dat stuk aan. Maar je moet echt vertrouwen in jezelf hebben... dat jij de dienst die je aanbiedt, daar sta je voor. En je mag er ook wel wat voor vragen.
Ja.
Je levert echt meerwaarde als persoon.
Ja. Nou ja, je moet die waarde zelf natuurlijk wel echt ook zien.
Ja.
En daar zit meestal ook wel de valkuil van... ja. Hey, je benoemt het allemaal wel lekker, maar voel je het en zie je het zelf ook.
Ja. Vooral als je het al wat langer doet en in de waan van de dag niet ziet hoeveel meerwaarde je voor iemand kan leveren.
Nee.
Ja, dan kan het nog wel eens lastig zijn.
Ja. Ja. Nou ja, dat zie je vooral natuurlijk als ze met een bepaalde dienst omhoog gaan qua prijs.
Ja.
Van, wat gebeurt er dan ineens?
Ja.
Dus jaren heb je zo'n tarief gevraagd en nu ga je ineens meer vragen.
Ja. En dan zie je ook nog wel vaak dat ze zich gaan verontschuldigen. En dat ze...
Ja, sorry, maar alles is omhoog gegaan. Ja. Dus ik moet wel met de prijs omhoog.
Ja.
Hoe vind je dat in een gesprek? Als ze zeggen, sorry, ik moet wel met de prijs omhoog. Want ik zie hem namelijk wel heel vaak voorkomen. Ik heb heel veel gesprekken ook geluisterd. Want gewoon het stukje mindset wil ik natuurlijk helpen met die ondernemers. Ja. Dus gewoon aan de telefoon. Neem je gesprek op, kijken wat er gebeurt. En dan zie je dus op dat stukje dat echt... Ja, er komt gewoon een heel ander deel naar voren van je... die ineens moeilijk vindt om die prijs te vragen.
Ja.
En dus die tackelen.
Ja.
En dan hoorde ik heel vaak... Ja, sorry, maar dit is gewoon de prijs. Of sorry. En wat vind je van dat woordje?
goede vraag. Wat vind je van het woordje? Het ligt maar net aan de setting en de situatie waar je in zit. Je moet altijd bij jezelf blijven. En als jij met het woord sorry probeert te verzachten, maar er wel achter staat, dan is dat prima natuurlijk om toe te passen. Maar je moet daarin wel, wat ik al zei, bij jezelf blijven. Je bent niet compleet in dienst van de klant. Ja, misschien zeg ik het daarin wat verkeerd, maar je bent ook in dienst van jezelf in je onderneming. En je bent ook verantwoordelijk misschien voor een gezin of voor een partner. Die hebben ook recht om gewoon te kunnen leven.
Ja. Ja, en heel vaak zie je toch dat ze aardig gevonden willen worden.
Ja.
En dat ze dan over de prijs gaan onderhandelen.
Ja. Ja. En dan moet je kijken hoeveel ruimte heb je daarin ingebouwd. Accepteer je het? Snap je de vraag? Heb je misschien wel meer opdrachten in het verschiet?
Ja.
Maar dan is dat wederom... De extra waarde die geleefd kan worden.
Ja. Ja, of misschien kan je hem delen. Dat je zegt, van, nou, gaan we eerst hiermee beginnen.
Ja.
En dan gaan we daarmee verder. En als we dit gehaald hebben, dan kunnen we naar de volgende stap. Ja.
Geven en nemen zou het in deze moeten zijn.
Ja.
Iets van de prijs af, maar wel een reference case na die tijd.
Nou, ja, dat kan ook nog. Vooral in het begin is dat natuurlijk wel lekker natuurlijk.
Ja.
Ja. Of iets erbij geven, dat vind ik altijd nog mooi.
Ja.
Je zegt van, nou, maar dan weet je wat, je krijgt dit en dan krijg je dat er nog bij.
Ja.
Mag je ook nog een keer daar en daar met een training mee doen.
Maar dan moet ik nog wel aansluiten aan de behoefte die de klant heeft.
Ja, nee, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, je moet hem niet iets geven waar hij niks aan heeft. Dat schiet niet op. Het is natuurlijk wel een verschil hè, van de mensen die je coacht. Een eenpit is natuurlijk een ander verhaal dan een hele organisatie.
Ja.
Dat werkt natuurlijk op meerdere fronten. Want hoe ga je dan te werk? Kan je daar wat over vertellen?
Ja, met een stuk eenpitter.
Ja, nou ja, eenpitter is natuurlijk anders dan...
Ja.
Dus we hebben het nu ook een klein stukje over het eenpitter gehad. Dat kan je eigenlijk wel toepassen als eenpitter.
Ja.
Maar als je een hele, als je wat grotere organisaties, als je bijvoorbeeld 20 man hebt lopen bijvoorbeeld...
Ja.
Dan moet natuurlijk alles wel kloppen met het gesprek wat jij voert.
Ja. Ja, dat klopt. Ik denk misschien goed om dat stuk eenpitter, voordat we dat gaan afsluiten en doorgaan naar de andere, denk ik dat het echt juist is om te weten dat echt de ondernemer, je bent een expert.
Mm-hmm.
En dat kan je laten zien door de juiste vragen te stellen. Je hoeft niet alle informatie al te geven aan de klant tijdens het gesprek. En wat ik namelijk veel merk is dat de ondernemers daarin hun kennis al dusdanig veel proberen te uiten, om daarin hun expertstatus, hun autoriteit te laten zien. Maar daarbij al zoveel informatie geven dat de klant zegt, bedankt, ik weet nu wat ik moet doen.
Nou, ik vind wel mooi dat je dit stukje wel aankaart, want deze zie ik dus ook heel vaak. Die deed ik in het begin ook fout.
Ja.
Dan ging ik dus helemaal vertellen wat voor techniek en hoe we dat dan gingen doen.
Ja. Ja.
Terwijl eigenlijk door mijn onzekerheid ging ik dat zitten vertellen.
Ja.
Het kwam niet zeker over.
Nee. Nee, maar daarmee probeer je inderdaad wel te laten zien.
Ja, probeer natuurlijk wel. Kijk, hier ben ik en juist. Dit kan ik. En
gratis advies.
Ja.
Al die jaren dat je trainingen hebt betaald, jezelf hebt ontwikkeld, in de avonduurtjes boeken hebt gelezen, online forums hebt afgestruind. Dat heb jij heel netjes verpakt in een salesgesprek misschien, of in een kwalificatiegesprek, inventarisatiegesprek van 10 minuutjes, kwartiertje, 20 minuutjes. En de klant denkt, hé, bedankt.
Ja.
Hier ga ik mee aan de slag. Ja,
doei.
En de outcome, doordat hij alleen maar de informatie heeft gekregen en niet de kennis erachter heeft, zou misschien helemaal niet zo...
Kan in de 9 van de 10 keer niks mee.
Nee. En dan heeft hij weer zoiets van, ja, maar wacht even, dit heeft u al verteld, maar dit is helemaal niet de oplossing. Klopt helemaal niks van.
Nee.
En heb je dus, doordat je hebt geprobeerd om als expert over te komen, heb je nog een totale mismatch gecreëerd in de klantbeleving.
Ja.
Ja. En dat wil je niet.
Nee, precies.
Nee.
Ja.
Dus daarom is het nog steeds heel belangrijk om de juiste vragen weer te stellen. Zodat je die inventarisatiefase goed doet, maar inventariseert. En niet aan het presenteren bent, aan het overleggen bent, informatie dusdanig gaan delen dat de klant er nog niks mee kan.
Ja. Eén pit er afgesloten?
Eén pit afgesloten, ja.
Ja. Kijk, als één pitter is het ook best wel lastig natuurlijk. Want je begint ergens aan.
Ja.
En het is natuurlijk... Ja, het is gewoon een vak op zich, verkopen.
Ja, ja. Ja, wat je vaak ziet, ze zijn begonnen vanuit een hobby of vanuit een expertise wat ze in loondienst hebben gedaan. En ze gaan het nu voor zichzelf doen. En ze kunnen dat stuk, de levering van de dienst of het product wat ze maken, echt enorm goed. Maar nu moeten ze het ook aan de man brengen.
Ja.
Ja, en dat is niet waar hun kracht ligt misschien op dat moment. Kunnen ze leren.
Ja.
Maar dat moeten ze nog eerst doen.
Ja, en ik vind dat verkopen ook wel gewoon heel veel doen is.
Heel veel doen, ja. Zeker.
Echt heel veel doen. En dan, ja, dan is het gewoon fijn als je sturing erbij hebt, want dan weet je waar je op moet focussen.
Ja, het moet een automatisme worden.
Ja, precies.
Het is een vaardige, net als autorijden. Als je straks rijdt naar huis, het laatste stuk, weet ik gewoon precies de weg.
Het moet dus bijna onbewust.
Automatisch piloot, ja, onbewust. Inderdaad. Ja.
Onbewust bekwaam moet je erover worden, ja.
Ja. Ja. Dat is hoe je ook je verkoopgesprek wilt doen. En dat kan je alleen maar door te oefenen.
Ja, richting hebben en oefenen.
Ja. En bouw voor jezelf een structuur op. Hè. De vragen wat ik zei, ik heb ze gewoon standaard in een e-mailhandtekening. Heb ik mijn vragen zitten. Die open ik. En als ik een gesprek heb, dan kan ik daar gewoon alle informatie in toevoegen.
Ja, mooi.
En dan kan je ook gewoon, wees open. Hè. Als je met een klant aan tafel zit en die een telefoongesprek hebt, kan je gewoon die lijst eventueel bijhouden. Dan ben je gewoon open in, ik wil niks missen. Want ik wil leveren wat jij wil hebben. Ik wil de juiste informatie wil ik hebben.
Ja. Ja. Het is heel mooi hoe je het zegt. Want aan de ene kant ben je natuurlijk zelf bang dat je dingen overslaat of dingen. Ja. En nu zeg je van ja, ik wil niks missen, want ik wil 100% voor jou zijn.
Precies.
Dat is natuurlijk heel anders hoe je het framed.
Ja.
Ja.
Ja. Het is bijna, we hadden net over een dokter, maar een tandarts.
Ja.
Veel mensen vinden het vreselijk om bij de tandarts te liggen. Maar hetgeen wat een tandarts vaak heel goed doet, is ondanks dat hij weet dat hij jou pijn gaat doen, geeft hij het aan.
Ja.
Ik ga nu even met wat kouds tegen je tand. Doet misschien weer pijn. Dan ben je erop voorbereid en vind je het prima.
Ja.
Zolang je er maar op voorbereid bent. En dat is gewoon door te zeggen.
Wat zijn nog meer valkuilen wat je heel vaak ziet wat fout gaat? Ja, dit is natuurlijk wel een hele doeltreffende als je deze gewoon gaat toepassen.
Ja, ja.
Wat zie je dat er nog meer fout gaat? Een stukje verkopen. We hebben natuurlijk best wel heel veel behandeld al. We hebben heel veel gezegd al.
Ja, ik denk dat het twee belangrijke dingen zijn.
Ja, dit is wel het hoogste stuk, het belangrijkste stuk.
Ja, blijf weg bij de oplossing. Dat is het belangrijke valkuil waar heel veel mensen toch intrappen.
Ja.
Direct willen
gelijk hoppakee.
Gelijk presteren, laten zien van oh, ik kan dit oplossen voor je. Ik heb de expertise.
Ja.
Dat stuk. En aannames. En we zeggen wel eens aannames
is ook. Ja, die aannames is ook wel een goed stuk natuurlijk. Van dat we heel vaak dingen invullen voor de klant.
Ja, ja.
Dat we denken van oh, dan zal het wel dat zijn.
Ja. Ja.
Nou ja, dat deed ik natuurlijk met die bedragen. Dat ik denk van, nou, ik verkocht het traject. En dan zei ze ja. En dan zei ik het bedrag. En dan denk ik, oh shit, een stukje vergeten.
Ja.
Dus ik had de aanname al gedaan van, oké, je kan dit betalen.
Ja.
Maar ik had hem niet uitgevraagd.
Nee. Nee, en daar zijn we vaak heel goed in, hè, om een aanname te doen.
Zeker, dus zeker.
We vullen hem wel in.
Ja.
Maar aan de andere kant ook omdat we het eng vinden om een vraag te stellen soms.
Ja, is dat een stukje? Vinden een hoop mensen het moeilijkst om een vraag te stellen?
Nou, je gaf zelf al aan, hè? Een stukje over budgetvragen.
Ja.
Ja, we doen een aanname dat als iemand die misschien met een hele dikke auto aankomt rijden en er goed uitziet, dat hij het kan betalen.
Ja.
Maar dat is de aanname die we doen.
Ja.
Net als andersom, dat iemand desnoods nog met de OV-fiets aankomt, de kleren aan heeft getrokken waarvan hij denkt, dit zit op het moment prettigst.
Ja.
Dan doe je misschien ook wat aanname van, ja, maar deze kan mijn traject helemaal niet betalen. En dan ga je heel anders het gesprek in.
Ja.
Vraag het.
Ja.
Pas dan weet je.
Ja. Eén pitter gehad nu? Ja, hè? De ZPP één pitter gehad. Hè? Ja, er zijn nog wel meer dingen waar we over kunnen praten.
Zeker.
Nu wat grotere ondernemer die wat meer mensen in dienst heeft.
Ja.
Dan kan natuurlijk een verkoopgesprek is natuurlijk mega belangrijk. Maar de andere dingen die door me heen hangen, kijk je daar ook naar of niet?
Ja, de hele klantreis. En,
oh, je gaat de hele klantreis
daarin,
aan de slag.
Ja. Ja, wat ik daarin met ondernemers doe, vanuit een lean perspectief, dat is ook weer natuurlijk een hot woord eigenlijk. Lean. Ja,
werkt wel.
Het werkt ik ben er heel erg voorstander van, omdat het gewoon op een gestructureerde basis wordt er gewoon gekeken naar hoe kan ik nog meer mijn processen verbeteren. Hoe kan ik voice of the customer, hoe kan ik de klantreis in deze nog beter optimaliseren?
Mm-hmm.
En daar verspillingen tegen gaan. Maar zo kijk ik naar het salesproces. Waar Lean veelal in het verleden vanuit de manufacturing werd toegepast, is het ook enorm goed toe te passen op het salesproces. Ja. Hoe ga je die nog beter inrichten voor jouw klant en voor de organisatie?
En hoe zie je een klantenreis eruit? Ja, ik doe het ook met mijn klanten, maar voor de kijkers even, hoe ziet een klantenreis eruit?
Ja.
En wat zijn stappen?
Misschien een mooi voorbeeld dan hoe jij je klantenreis op dit moment hebt ingericht.
Ja, ik heb mijn klantenreis ingericht. Je hebt het eerste moment dat je iemand spreekt of iets. Ja. Daar laai je iets achter.
Ja.
Dan krijg je een volgende stukje dat ze bijvoorbeeld een gratis masterclass of een weggever of dat bij mij aanvragen.
Ja.
Of een gesprek, dat kan ook. Dan, dan krijg je eigenlijk het inventarisgesprek van nou, gaan we werken met z'n tweeën. Dan krijg je het product. Dus een half jaar afspreken, gaan we met het wiel aan de slag. Dan gaan we al die aspecten van het wiel pakken. Dan gaan we mee aan de slag. En we spreken elkaar één keer in de twee weken. En dan het volgende stukje is de afwikkeling eigenlijk, of de klant tevreden is. En dan kijken of we hem nog verder kunnen helpen.
Ja.
En kijken of die klant weer andere klanten kan aanbrengen.
Ja.
En zo gaat het cirkeltje eigenlijk in de ronde even globaal zo.
Ja.
Ja. En ik heb hem ook letterlijk voor mezelf uitgeschreven.
Heel goed.
Ja, en ook de acties erbij. Ja. Want daar zit natuurlijk een routine in. Mm-hmm. Dus nou ja, zoveel keer in de week post ik op LinkedIn, TikTok, Instagram en Facebook. Ja, dan ben ik gewoon actief. En ja, om de zoveel tijd bied ik een keer een weggeven aan, of geef ik een gratis masterclass of een training. Ja, en ja, daar zitten allemaal, ja, dat zit gewoon ingebakken in mijn agenda eigenlijk, hoe dat staat.
Gestructureerd heb je
gestructureerd, het gemaakt, anders kom je er niet uit.
Nee. Belangrijk.
Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Hoe zie jij het? Is dat een beetje hetzelfde hoe jij het ziet? Of?
Ja, ik denk dat stuk wat jij net aangaf, hè, waar je zegt, ik heb mijn klantreis eigenlijk helemaal opgeschreven.
Ja.
Ja, dat wat ik dan doe is, ik heb zo'n mooie brown paper. Dat is helemaal zo'n een robbel eigenlijk wat je ophangt. En daarin ga ik met post-its echt elke stap binnen dat salesproces uitwerken. En dan gaan we kijken, oké, wacht even. Hoeveel stappen heb je wel niet? En waarom, dat zie je wel gebeuren, ga je drie, vier keer terug naar de klant? Hoe kunnen we dat beter maken? Hoe kunnen we dat optimaliseren, zodat de klantervaring fijner is? Want zelf word je ook niet blij als je aan het werk bent en je wordt in een week drie, vier keer gebeld omdat er nog wat vragen zijn. Dus daar gaan we naar kijken. Hoe kunnen we die nog beter optimaliseren? Nou, dan kijken we naar customer value added, business value added en non-value added. Oftewel, waar wil de klant voor betalen? Wat is nodig voor het bedrijf? En wat is eigenlijk verspilling? Dat moeten we elimineren. Dat moeten we weg hebben uit je bedrijfsproces.
Ja.
En waarom? Waarom wil je dit nou allemaal doen? Ik denk dat dat de kern van...
Het kost natuurlijk... Er gaat wel tijd in zitten.
Ja. Tijd die je niet in je klant en in je bedrijf kan steken.
Nee.
Want daar wil je zoveel mogelijk tijd in steken.
Nou ja, dat zie je natuurlijk het meeste. Ja, dit levert gewoon niks op als ik nu... Ja. Dit is eigenlijk is het een stapje eerst achteruit.
Ja.
Totdat die eenmaal staat. Ja, en dan kan je natuurlijk volle bak gaan.
Ja. En dat is heel leuk om te doen. En dat is echt een bewustwording.
Ja, heel gaaf. Ik vind het ook leuk om te doen.
Ja.
Ja. Ja. Is prachtig.
Ja.
Ja.
En ik denk dat je het heel mooi hebt verwoord. Ook een stuk relatiebeheer eigenlijk. Wat je zei na die tijd. Kijken van wat kan ik nog meer voor ze leveren en bieden. En een stukje zichtbaarheid op social media. Ja, daarin probeer je gewoon de klant... Of in ieder geval de lead in deze of de prospect. En voordat je de gegevens hebt... is nog de prospect. De lead wil je gewoon naar een bepaald niveau krijgen. Dat ze zegt, ze hebben een instapniveau, een commitment niveau. Dan heb je tijd wat je aan de klant gaat besteden. Totdat die tot een aankoop overgaat.
Ja.
En die tijd wil je het liefst verkorten, zodat de ervaring het beste is.
Ja. Hoe vind jij, daar vind ik heel veel mening over verschillend.
Mm-hmm.
Te veel weggeven voor weinig geld.
Ja.
Dat vind ik, ja, dat ik denk van, oké, ik zie bij, nou ja... bij bepaalde business coaches dat ze bijvoorbeeld een gratis training weggeven. Dit gratis en dit gratis en dit gratis en dit gratis.
Ja.
Aan de ene kant is het best wel goedkoop. En aan de andere kant,
mm-hmm.
ja, je kan je wel verbinden. Want het is misschien net het stapje wat ze nodig hebben om dus wel in te stappen.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is een hele lastige natuurlijk. En daarom moet je kijken wat werkt voor jou en wat werkt voor jou... Als persoon, maar ook als bedrijf zijnde.
Ja.
En daarin zit je in verschillende fases. Ben je een startende ondernemer, dan geef je soms wat meer gratis weg. Waarom? Om naamse bekendheid te creëren. En dat kan voor jou op dat moment het waard zijn om te zeggen... nou, ik ga een keer ergens gratis naartoe, omdat je daar exposure krijgt.
Ja.
Moet je daar te veel op zitten? Nee, zeker niet. Want je moet ook geld verdienen. Je moet ook naar de lange termijn kijken.
Nee, natuurlijk. Snap ik.
draai al meerdere jaren, dan kan je juist ook wel eens een keer zeggen van nee, ik ga dit evenement ga ik gewoon doen kosteloos. Omdat ik dat kan veroorloven, omdat het juist heel goed met me gaat.
Ja.
En daarom moet je gewoon kijken wat past bij jou en wat is binnen de balans van je organisatie.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, ik vind het wel grappig. Er zijn natuurlijk altijd discussies van, ja, nou ja, ik had het zelf ook met mijn business coach. Ja, maar waarom geef je dit gratis weg?
Ja.
Dit is zoveel waar. Waarom geef je een hele masterclass weg waar die mensen zoveel aan hebben? Ik zeg, maar ik ga geen masterclass geven waar ze niks aan hebben, waar ze niet gelijk wat mee kunnen.
Nee.
Ja, nee, dat is ook wel weer waar. En ik wil gewoon die grotere groep wil je dan binnenhalen.
Ja. Ja.
Maar dat is ook weer een stukje overtuiging van, als het een tientje zou zijn, zouden ze het dan ook betalen. Dan zouden ze misschien ook wel betalen.
Ja.
Dus het is natuurlijk altijd die afweging.
Je trekt er natuurlijk wel een bepaalde doelgroep mee aan. Hè?
Over de streep, ja, tuurlijk.
Ja, maar, en dan is de vraag, is dat de doelgroep die je wil hebben?
Nou ja, dat is natuurlijk belangrijk.
En wat zijn
waar
dat?
Naartoe moet zijn.
Is dat de doelgroep die gewoon het liefste de informatie gratis wil hebben? Maar ga je straks geld vragen, dan komen ze niet meer.
Nee.
Ja, dan moet je afvragen, is dat de doelgroep die ik op dit moment wil targeten?
Hiermee? Ja, ja.
Maar dat kan je alleen maar...
Ja, dat is mooi. Ja, maar het is ook natuurlijk wat je in die presentatie doet.
Zeker.
Ja, ja.
Want maar de mensen die binnenkomen met die mindset...
Nou ja, je hebt natuurlijk een groep natuurlijk die niet wil betalen ervoor. En dat merk je altijd.
Ja.
Ja, die is er altijd, die alleen maar komt halen.
Ja.
Ja. Alleen, ja, meestal schiet het niet op. Want meestal moeten ze toch meer hebben dan wat er daar verteld wordt.
Ja.
Het is toch de diepte in, dus.
Ja.
Dus je helpt ze wel een stuk op weg, maar... Ja. Om verder te komen, hebben ze toch wat meer nodig. Ja,
ja.
Meestal.
Ja, dat klopt. Dat klopt. En daarin is denk ik meer de andere vraag die je stelde van zou je het moeten doen of niet? Ja. En daarin,
ik vind het wel leuk om ermee te spelen.
Ja.
Ik vind het gewoon leuk om af en toe doe ik het gewoon een keer gratis. En dan de andere keer dan kost het gewoon geld.
Ja.
Ja. En het is gewoon lachen.
Ja. En dan is er weer de vraag, lever je hetzelfde product? Want dan gaat de groep die ervoor betaald heeft de volgende keer kijken van, wacht even, dit, ik heb hier geld voor betaald. Nu geeft hij het gratis. Doe weer wat
mijn belevingswaarde. Ja, doet, natuurlijk. Ja. Dat is ook wel... Dat is
Want dan denk je van, ik heb...
Nee, het is dan niet hetzelfde.
Nee, precies. Okay.
Nee, het is wel anders ingeschoten dan.
Ja.
Ja. Want hoe kom jij aan klanten? Hoe doe jij het?
Ja, netwerk, social media... website, Google Ads. En zo breid ik mijn vindbaarheid uit.
Ja.
Ja. Ja. En je ziet gewoon dat het netwerk, dat is de branche waar ik zit, het belangrijkste. Ja. Toch de mindset van de ondernemer proberen te overtuigen om te kijken van, heb ik hierbij ondersteuning nodig?
Ja.
En dat is iets wat we als mens best wel moeilijk vinden om soms te vragen.
Nou, je hebt in principe wel een heel mooi product, want het is wel gelijk meetbaar.
Ja,
als de verkoopgesprek of de verkoop omhoog gaat, dan is het gelijk meetbaar van hey, kijk, dit heeft het opgeleverd.
Ja, ja. Ja, dat maakt het wel tastbaar, maar dat is wederom achteraf. En het is een dienst die je levert, hè, dus het is niet snel tastbaar.
Nee.
Dus daar zit je echt op een stuk belevingswaarde.
Ja.
En dan moet je dat gaan verkopen.
Ja.
Ja.
Nou ja, het is natuurlijk ook wel, kijk... heel vaak wordt het ook als ze een coach inschakelen, is het ook niet echt zichtbaar wat dan dat stukje hebt gedaan. Kijk, als jij meer gaat vragen in het verkoopgesprek, bij wijze van, weet ik 100% dat jouw ratio gewoon 80% omhoog gaat, bij wijze van, of misschien wel 100.
Ja.
Ja? Maar als je dat niet ziet, dus het is ook wel heel vaak het zichtbaar maken van wat er nou gebeurt.
Ja.
En die ondernemer die denkt alleen maar knallen.
Ja. 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 Ja, en daarin kan je het heel snel wel tastbaar maken.
Ja, precies.
Maar inderdaad, achteraf. Dus
ja, je moet het wel tastbaar maken, wat je levert. En dat is eigenlijk wel bijna met alles.
Ja, zeker. En ik verwacht ook van de ondernemer die coach een bepaalde inzetverplichting.
Ja.
En dat vind ik in deze heel belangrijk. Ja, commitment, ja. Ja. Want ik kan het jou wel vertellen, maar als je er vervolgens niks mee doet, dan ga je nog steeds het gevoel hebben van product wat is geleverd. Het is helemaal niet, werkt niet.
Ja, en dit vind ik ook best wel een stukje zonde wat er ook met de trainingen gebeurt en zo allemaal.
Mm-hmm.
Ik zie zoveel mensen naar trainingen gaan en dan ze passen het helemaal niet toe.
Nee.
Dan denk ik van, ik moet toegeven, ik pas ook niet alles toe.
Mm-hmm.
Maar heel vaak pak ik nog oude trainingen erbij en denk van, wacht eventjes.
Ja.
Ik had nou toevallig een training van Tony Robinson van 4 jaar terug of zo. Die heb ik erbij gepakt.
Ja.
Dan denk ik van, dit heb ik eigenlijk nooit toegepast.
Nee.
Dat je denkt van, Maar heel vaak zie je het dan, we stapelen dan op de boekenplank erbij.
Ja.
En we zijn druk en we passen het niet meer toe.
Nee, maar onbewust helpt het je wel.
Ja, nee, natuurlijk.
En ik natuurlijk, denk dat dat wel de meerwaarde is wat je dan op dat moment vanuit die training hebt meegenomen.
Ja. Ja, maar gewoon ook echt dat je gewoon tijd neemt om even in die cockpit te gaan zien. Zeker. Hey, wat doe ik nu eigenlijk?
Ja. Ja, helikopterview, het is een lekker woord dat je wel vaak hoort. Maar ik denk dat dat het belangrijkste is. Zeker als je als ondernemer, dan moet je af en toe even loskomen.
Ja,
en als je dat niet alleen kan, dan moet je daar hulp bij je opschakelen.
Nou ja, ik denk dat je het niet alleen moet willen doen. Tenminste, zo zie ik het hoor.
Ja,
Ik heb eigenlijk mijn snelste groei gemaakt eigenlijk omdat ik coaches inhuurde. Dat ik dacht van, oh, hey.
Ja.
Van sowieso alleen al om de stok achter de deur. Dat dingen afgevinkt konden worden. Ja, dat vond ik heel erg fijn.
Heel goed.
Maar ook het stukje van, oh, toch weer andere informatie. Even anders naar gekeken. Dat ik gewoon vanuit mijn bubbel.
Ja.
Nou, waar mijn perceptie en mijn gedrag en dat allemaal in zitten.
Ja.
Er iets deed. Ik denk van, oh, dit kan eigenlijk veel en veel beter.
Ja. 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 Je moet af en toe gespiegeld worden.
Ja, nee, zeker weten. Dat is heel belangrijk.
Ja,
zeker.
En iemand anders die kijkt er toch anders naar. Misschien heb je tunnelvisie gecreëerd. En dat denk ik ook.
Ja, maar ik denk dat elke ondernemer tunnelvisie heeft.
Zeker.
Dan kom je niet aan, want je bekijkt alles vanuit je eigen perceptie. Dus, het kan niet anders dat je bepaalde dingen niet ziet.
Je hebt soms ook nodig, hè? Want als je niet, als je geen tunnelvisie creëert op den duur, dan zie je overal wel kansen. Hè? Zeker ondernemers, die zien overal kansen in de mogelijkheden.
Zeker.
En dan ben je op een gegeven moment zo breed bezig dat je geen focus hebt gecreëerd. Ja. Maar je moet eruit komen.
Ja. Nou ja, dat is ook wel een belangrijk stuk. Hè? Een ondernemer wil natuurlijk verkopen.
Mm.
En je ziet nog wel eens dat te veel ondernemers te veel producten in huis halen.
Ja.
Te veel verschillende dingen.
Ja.
Soms ook wat echt totaal niet met elkaar te maken hebben. Ik herken het trouwens.
Ja,
ik herken het zelf. Ik verkoop natuurlijk vuurwerk erbij. Ik ben ook eigenaar van Grapels. Ja, ik vind het soms ook wel lastig om het. Ja, ik heb het nu allemaal gesplitst dat het verschillende bedrijven zijn. Dus, dat is al fijn.
Ja.
Maar ja, hoe ga je het dan inkleden? En hoe geef je het af in je netwerk en in de markt?
Ja.
Dat ze bij jou moeten zijn.
Ja.
Want ja, je komt. Wat jij er net al zei, als je de expert bent, ja, dan willen ze gewoon. Ja, dan geven ze het makkelijker uit. Want ze zien jou echt van, hey, jij kan dat oplossen.
Ja.
Maar als je meerdere dingen naar buiten gooit.
Ja. Ja, dat is maar hoe je geloofwaardigheid natuurlijk aangeeft.
Ja.
Ja. Kijk, als jij het gezicht van alle drie bent en je bent continu met alle drie naar buiten aan het gaan, ja, dan kan op een gegeven moment een klant die daar waarde aan hecht en die ziet dat jij dat op die manier doet, die kan denken van, hey, wacht even, hij focust zich op zoveel dingen, kan die dan wel de volledige aandacht aan mij geven?
Ja.
En die zou niet naar jou toe gaan als jij op alle drie de facetten jezelf
naar buiten haalt. Hoe zie jij dat? Zie je dit ook vaak bij ondernemers terugkomen, dit stuk?
Het stuk alles kunnen aanbieden en vooral het stuk geen nee willen zeggen. Ja, dat is wel iets wat ik veel terug zie, ja.
Stuur je daarop aan of niet? Probeer je dat?
Nee, daarin is het uiteraard hun eigen keuze. Wat ik doe is bewustzijn creëren van, maar als jij nooit nee zegt in deze, hoe kan je dan je klant optimaal bedienen?
Ja. En nee zeggen is ook tegen een verkeerde prijs en een verkeerde omschrijving en noem maar op allemaal.
Ja.
Ja.
Ja, en nee zeggen tegen een klant is soms ook het beste voor de klant.
Ja. Ja, het mooie wat ik vond van een coach tegen mij zei, hij zegt als je tegen dat soort mensen nee zegt, zeg je meer tegen die anderen ja.
Ja. Precies.
Van dat is waar. Hij zegt ja, want als jij ja zegt tegen hun, dan heb je niet je ideale klant heb je.
Nee.
Plus dat je ook geen ruimte hebt voor als de ideale klant voorbij komt om hem te helpen.
Ja.
Nou ja. Van dat is ook zo.
Ja. Mooi.
Hey, heb je bepaalde plannen voor de toekomst? Hoe en met je bedrijf, kan je daar wat over vertellen? Want ja, je bent natuurlijk wel verkoper, dus
bepaalde plannen. Ik ben nu echt deze basis opnieuw aan het neerzetten om te kijken van hoe ga ik nog beter de ondernemer helpen om dit neer te zetten. Ja, en toekomstgericht, dan kijk ik gewoon naar een organisatie waar meerdere trainers zitten, meerdere bedrijven ook kunnen investeren en echt meerwaarde kunnen leveren voor organisaties.
Nou, ik vind die basis al bizar bij jou, hoor.
Ja.
Over verkopen. En ik heb natuurlijk heel veel zitten kletsen erover, hè, na de training. Maar de basis is al bizar.
Ja, die
vind
zeker.
Ik. Ja. Ja. Ik denk van, oké. Okay.
Maar het is ook leuk verkopen en iedereen zegt
verkopen. Ja, dat is ook leuk. Ja, maar je moet er ook lol van, maar je moet er ook lol in en plezier in hebben.
Ja.
Je moet niet zwaar en vervelend gaan zitten maken, want
je moet toch geld binnen. Meerwaarde leveren aan de klant.
Ja.
Ja. Want dat doe je. Dat doe je echt. We zijn niet de traditionele verkopers die je vroeger...
Ik geloof ook niet meer dat het werkt.
Nee, we zijn daar allemaal veel te goed geïnformeerd. Door alles om ons heen.
Ja.
En dat is ook gelijk de boodschap aan iedereen. Doordat je zo goed geïnformeerd bent, moet je ook zorgen dat hetgeen wat je verkoopt kloppend is met de producten en diensten die je levert.
Ja.
Anders ga je dat. Mensen laten met alle gemak een review achter dat het niet klopt. En daar hechten we echt waarde aan.
Ja, nou
als je zelf iets koopt, dan ga je ook kijken of het klopt.
Ja, en daar ga je geloofwaardigheid.
Daar gaat je geloofwaardigheid, ja. En dan ben je de volgende keer nog langer bezig om proberen de klant te overtuigen van jouw verantwoordelijkheid, van jouw vertrouwen.
Nou, het vervelende is, je kan ze van sommige platformen ook niet meer afhalen.
Nee, ook dat.
Van Google kan je ze niet meer afhalen. Als je bij bol.com een recensie achterlaat, je kan ze er niet meer afhalen. Dus je zit er wel...
Dubbel, hè?
Ja, je zit er echt aan vast.
Ja, want klopt nog steeds met de review.
Kijk, en het is niet erg als je er een paar honderd hebt staan en je hebt bijvoorbeeld één slechte erbij staan. Dat is niet erg, maar als je er maar een paar hebt staan. Ja.
Ja.
En daarom zeg ik ook altijd, van als je met mensen werkt, vraag altijd als het goed is geweest, een review.
Ja.
Altijd, want ja.
En die kun je gewoon opnemen in...
filmpjes nog beter.
Ja.
Ja.
Ja, nee, ik bedoel ook opnemen in de deal die je met elkaar maakt.
Of van tevoren, dat je hem van tevoren framed al. Ja.
Nou ja, gewoon over en weer daarin met elkaar de afspraak
maken. Ja, dat is ook wel een goeie. Ja.
Ja. En dan is het ook, is het niet goed, geef het gewoon aan. Want dat is
dat is wel belangrijk. Ja.
Ja. Ook gewoon na het leveren niet denken, het is nu klaar. Doe een beetje nazorg.
Ja.
Want daarmee zorg je dat hij weer fan wordt of ambassadeur van je organisatie.
Precies, ja,
precies. Ja.
Iedereen... Ga je nog trainingen voor andere mensen geven?
Voor andere mensen?
Ja, gewoon een verkooptraining waar mensen in kunnen stappen. Want dat, je bent daar echt zo waanzinnig goed in.
Ja, ja.
Nee, je geeft nu natuurlijk nu wel trainingen, hè?
Ik geef dat trainingen, ja. Wat ik doe is, ik coach individuele professionals en ondernemers. Dat is echt wat ik één op één doe. Waarin ik gewoon met ze kijk van, maar wat is nu de basis? Zorgen dat ze een waardig gedreven mindset creëren. En daar ook echt een plan neerleggen van, hoe ga je dit dan nu oppakken? Juiste vragen formuleren. En daar op een continu moment met elkaar over en weer oefenen en trainen.
Ja.
En ook alle vragen neerleggen.
Ja.
En daar in een consultancy om echt de organisatie dusdanig op een niveau te krijgen. Ja, en daar zit de training soms bij in.
Ja.
En dat is echt gericht op de ondernemer. Ik heb op dit moment, en misschien moeten we maar eens kijken hoe we daar in de toekomst wat ze beeld en geluid in kunnen geven, maar nog geen training staan. Of een webinar staan.
Nou, wordt tijd dan wel wat plannen.
Ja, wordt tijd om te plannen. Je hebt een enorm mooie ruimte.
We hebben hier een mooie ruimte, dus we kunnen hem zo volstampen.
Denk
ja, dat is geen probleem.
Ja.
Hey, Tobias, waar kunnen ze jou vinden?
Ze kunnen mij op LinkedIn vinden. Bedrijf is Tulpiaan. Tulpiaan voor groei en bloei en eindeloze mogelijkheden. Dus daarin kunnen ze me vinden, tulpiaan.nl. En op LinkedIn, internet.
Overal. Ja, we zullen onder deze podcast nog wel even wat informatie zitten waar ze je ook kunnen vinden.
Ja.
Hey, dankjewel voor deze mooie podcast.
Ja, bedankt.
Ja. Vond je deze podcast tof? Geef dan even een duimpje, een likeje. En altijd leuk als je een recensie achterlaat. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Dit was de Vliegwiel Podcast voor deze keer. Vond u deze podcast leuk? Blijf ons volgen. En wil je meer weten over Ricardo Nielsen? Ga dan naar de website www.meerwinstdoorhypnose.nl. Tot ziens!